Lieve broers en zussen, neem je in deze tijd zo rond de jaarwisseling ook wel eens de tijd voor een stukje persoonlijke bezinning? Daarvoor zitten we ook hier in de kerk. Want wat gebeurde er in uw leven in 2018? En met wat voor gevoel en vooruitzicht gaat u 2019 in? Wellicht zit u hier en heeft u een prachtig jaar achter de rug. Een nieuwe baan, een nieuwe relatie, wellicht een nieuwe baby, zoals we hoorden. Genoot van contact met vrienden en familie, mooie feestdagen, een jaar vol zegeningen om dankbaar voor te zijn. En je kunt niet wachten op 2019. Maar het kan ook zijn dat je blij bent. Dat je hier zit en dat je blij bent als de feestdagen voorbij zijn. Omdat ze je eigenlijk alleen maar herinneren aan gemis. Het brengt pijn en verdriet met zich mee. En wellicht dat u helemaal niet terug wil kijken op 2018 vanwege alle gebrokenheid die dat jaar die u ervaren hebt in dat jaar. En sommigen van ons vragen zich wellicht af of dit de laatste jaarwisseling is die ze zullen meemaken. Voor u of voor uw naaste. En andere kampen met grote zorgen, met angsten. En zelfs al laat je dit wellicht niet merken. En je denkt wellicht het liefst niet nog zo'n jaar in 2019. We kijken terug rond oud en nieuw op 2018 en we kijken vooruit op 2019. En ons tijdelijk bestaan hier op aarde wordt vaak getekend door een dubbelheid van pijnlijke en mooie zaken. Blijdschap en verdriet, die gaan eigenlijk hand in hand. En te midden van ons terugkijken op 2018 en vooruitkijken op 2019, vertelt het Bijbelboek Openbaring ons, kijk omhoog. Er is meer. Er is meer dan wat zich hier op aarde afspeelt. Er is een onzichtbare hemelse werkelijkheid. En alleen verbonden met die werkelijkheid krijgt ons leven hier op aarde zijn waarde. En zijn betekenis. Ik zou graag handen omhoog willen als je bij je Bijbel lezen het liefst Openbaring overslaat. Wie slaat het liefst Openbaring over bij Bijbel lezen? Nou, ik zie wat handen omhoog gaan. Nou, dat heb ik ook. En ik heb nogal theologie gestudeerd. Het is echt een ongelooflijk moeilijk boek, Openbaring. Het staat vol met symbolen waar je niet zoveel van begrijpt, met cijfers, zevenkoppige draken. Je denkt, wat moet je hier precies mee? Maar toch staat Openbaring niet voor niets in de Bijbel. En Openbaring is geschreven door de evangelist Johannes aan zeven gemeenten in Klein-Azië. En Klein-Azië is wat we nu het huidige Turkije noemen. En Johannes zit verbannen op een eilandje Patmos. En dan krijgt hij in één keer allerlei visioenen die iets laten zien over Gods grote plan met deze wereld. En dit is van belang, want met deze visioenen wil God het tijdelijke bestaan hier op aarde in perspectief plaatsen. En dat was nodig ook voor de zeven gemeenten. En de visioenen die Johannes krijgt, die verzetten zich tegen de Romeinse overheersing, waarin die zeven gemeenten zich bevonden. En de Romeinen hadden de macht, en niet zomaar. De keizer diende bij elke gelegenheid aanbeden te worden als een god. Op elk feestje werd wel een moment ingelast van aanbidding voor de keizer. In elk klaslokaal hing een foto van de keizer. Het Instagram van die tijd stond vol met foto's van de keizer. En wilde je carrière maken of je op enige manier voorzien van eten of drinken, dan werd je bijna gedwongen om mee te doen met de aanbidding van de keizer. En je kan het een beetje vergelijken met de macht en verering van Kim Jong-un in Noord-Korea. En in die tijd betekende christen zijn vaak armoede, ellende, vervolging, omdat je eigenlijk andere keuzes maakte dan sociaal wenselijk was. En daarom lag er als christen zijn ook altijd de verleiding op de loer om water bij de wijn te doen. En het was een grote uitdaging om voor de gemeentes om zich staande te houden, te midden van deze Romeinse overheersing. Maar dan zegt Openbaring, kijk omhoog, er is meer. Een onzichtbare hemelse werkelijkheid. En van deze werkelijkheid lezen we in Openbaring 4 en 5. En als jullie morgenavond nog naar de oudejaarsdienst gaan, dan zal dominee Henk jullie vertellen over Openbaring 5. Maar vandaag wil ik je met jullie meenemen in Openbaringen 4. En Openbaringen 4 begint ermee dat Johannes een open deur in de hemel ziet. En hij wordt uitgenodigd om daar doorheen te gaan. Er staat, kom hierboven, dan laat ik je zien wat er hierna gebeuren moet. Het is alsof Johannes een inkijkje krijgt in het hemelse perspectief. Alsof de gordijnen van de hemel opengaan voor Johannes. En hij krijgt eigenlijk twee dingen te zien in de tekst die we gelezen hebben vandaag. Namelijk 1, dat God op zijn troon zit. En dat zien we in versen 2 tot en met 7. En ten tweede dat God alle aanbidding waard is. Dat zien we in versen 8 tot en met 11. En laten we eens eerst kijken naar dat God op zijn troon zit. Vers 2 tot en met 7. In vers 2 beschrijft Johannes het zo. Er stond een troon in de hemel en daarop zat iemand. En deze onbeschrijfelijk iemand, Johannes kan niet eens deze persoon beschrijven. Hij beschrijft deze persoon als een uiterlijk van Jaspis en Sarder. Deze persoon is God, deze iemand is God. En als we dan de tekst doorlopen in vers 3, 4, 5, 6 en 7, dan zien we dat er van alles rondom de troon te vinden is. Een regenboog van smaragd, 24 oudsten, ieder op hun eigen troon. 7 vurige fakkels, een zee van kristal en 4 wezens waarvan je denkt, hoe moeten die er ooit uitgezien hebben? Nou, wat betekent dit allemaal, kan je dan afvragen? Nou, in ieder geval dit, dat er maar 1 echte koning is. Er is maar 1 die echt op de troon zit en dat is God. Alles in de hemel is gericht op degene die op de troon zit, God. En dat Johannes, dat het eerste wat Johannes ziet, is dat God op de troon zit, geeft aan hoe belangrijk zijn troon is. Het geeft iets aan over, het zegt iets over de majesteit en de macht van God. Het betekent dat boven welke macht dan ook, God de touwtjes in handen heeft. God regeert in onze wereld. En hij gaat over onze levens. En daarom nodigt God ons vandaag uit. Kijk niet alleen terug op 2018, kijk niet alleen vooruit naar wat er te wachten staat in 2019, maar kijk vooral omhoog. Ik zit nu al onwankelbaar op mijn troon en ik regeer. En wat een rust en vrede gaat daarvan uit. Ja, maar het lijkt er helemaal niet op dat God regeert in onze wereld. Ik ervaar helemaal geen rust en vrede. Integendeel, stress, onrust, angst, die lijkt te regeren in mijn leven en in deze wereld. Heer, waar bent u nu ik mij zo eenzaam voel tijdens deze feestdagen? God, merkt u dan niet hoezeer ik u nodig heb? Waarom grijpt u niet in? En wat een worsteling kan dit zijn, vooral in tijden dat het moeilijk en zwaar is. En dat God dan regeert, deze boodschap kan zijn als een pleister op een zere wond. En deze ellende is ook waar de christenen in Klein-Azië mee te maken hadden. In Openbaringen 2, vers 12 tot en met 17, lezen we over het plaatsje Pergamum, de gemeente van Pergamum. En in vers 13 staat er dan dat Satans troon in dat plaatsje te vinden is. En dit staat eigenlijk symbool voor de politieke macht, voor de Romeinse overheersing die er was in Klein-Azië. En Pergamum was een beetje het Washington van de Verenigde Staten. Hier hadden ze het recht om de doodstraf uit te delen. En dit gebeurde dan ook in dit dorpje. We lezen namelijk dat een gelovige genaamd Antipas gedood werd daar. Dus de Bijbel is realistisch over het lijden hier op aarde. De Bijbel is realistisch over de angst en de zorgen, de ellende en het verdriet in dit tijdelijke bestaan. En Romeinen 8 vers 22 zegt dat heel de schepping zucht en kreunt als in barensweeën. God begrijpt onze worsteling. En Jezus, God met ons, heeft het zelf ook meegemaakt. In Gethsemane, Golgotha. God neemt ons lijden, onze pijn, vaak niet weg. Maar hij erkent het wel. En dat doet hij altijd. God zegt niet, als je nou omhoog kijkt, dan zie je dat ik de touwtjes in handen heb, dan weet je, alles komt goed. Nee, zijn hart gaat naar ons uit. Hij is betrokken op onze levens. En juist vanwege de realiteit van pijn, verdriet, ellende, wil God ons ook bemoedigen dat er één is die echt de touwtjes in handen heeft. Boven de macht van Satan. Boven Satans troon. Boven alle wereldlijke machten. Hij. En hij laat je nooit vallen. Dus als we God uit het oog verloren zijn, als het ons niet lukt om omhoog te kijken, dan mag je tijdens deze jaarwisseling je eraan vasthouden. Dat God ons kreunen en ons lijden ziet en erkent. God was met ons in 2018 en God zal met ons zijn in 2019. En wat ziet Johannes nog meer in dit hemelse perspectief, in deze onzichtbare hemelse werkelijkheid? Hij ziet niet alleen dat God op zijn troon zit, maar hij ziet ook dat God alle aanbidding waard is. Zoals gezongen wordt in vers 11. U komen alle lof, eer en macht toe. En zowel de vier wezens, die eigenlijk symbool staan voor heel de schepping van alle tijden, als de 24 oudsten die de kerk vertegenwoordigen van alle eeuwen, beide zingen vol passie en verwondering over de enige ware God die op zijn troon zit. En ze prijzen en aanbidden God met heel hun hebben en houden. En ze gaan door, dag en nacht. Het is onvermoeibaar. En heel de hemel is vol eerbetoon aan God. Heilig, heilig, heilig is God. Zoals wij ook eerder zongen. Hij is de geheel andere, een en al liefdevol, een en al goedheid. En dan lezen we verder in vers 8, dat hij niet veranderen zal. De Almachtige die was, die is en die komt. En dit doet ons denken aan Gods eigen naam. Yahweh, ik ben die ik ben. En daarom is dit ook meteen Gods belofte voor ons, voor jou, voor mij. Ook in 2019 zal ik voor jou dezelfde zijn. En deze onveranderlijk goede God is ook schepper van alles wat in hemel en op aarde te vinden is. Wij zijn door hem gemaakt en we zijn door hem gevormd. En hij heeft een plan met onze levens. Onze toekomst, ook voor 2019. En zoals God op de troon in de hemel zit, zo wil hij ook op de troon van ons hart zitten. Dat hij ons verlangen en onze passie is. En daarom is de tweede uitnodiging van God uit deze tekst aan ons, aan u, aan mij. Kijk omhoog en aanbid mij met alles wat je te geven hebt. Want ik ben de vervulling van al jouw verlangens. Maar hoe moeilijk is dit? En wat een uitdaging kan dit zijn? We leven in een samenleving waarin we constant overweldigd worden door verwachtingen, informatie. De aantrekkingskracht van bezit, status, genot, noem maar op. Er wordt van alle kanten aan je getrokken. En daarnaast neemt in onze samenleving het geloof dat God niet bestaat eigenlijk alleen maar toe. Wij als christenen worden een steeds kleiner wordende minderheid. En hoe makkelijk is het dan om water bij de wijn te doen? En als we eerlijk zijn, soms voeren andere liefdes dan God ook in onze levens de boventoon. En dit is ook waar de zeven gemeenten in Klein-Azië mee te maken hadden. Ze hadden te maken met afgodenverering. Christenen waren ook daar zwaar in de minderheid. Met hun geloof in de enige ware God. En hierdoor hadden ze te maken met ellende en lijden. En hoe gemakkelijk was het voor hen om dan maar mee te doen. De Bijbel ontkent het dus niet. Het is inderdaad een uitdaging. En hoe belangrijk is het dan om dan niet alleen maar terug te kijken, vooruit te kijken, om je heen te kijken, maar vooral ook om omhoog te kijken. Want alleen in de aanbidding van de enige ware God vallen alle andere liefdes in het niet. Alleen in Gods licht zien wij licht. In aanbidding worden we eraan herinnerd dat Hij de enige is die waarlijk op de troon zit. En tegelijkertijd geeft God hier ook een belofte en een bemoediging. Want wat als het niet lukt om te bidden? Wat als het niet lukt om te aanbidden? Wat als je je passie voor God verloren bent en je eigenlijk maar weinig geloof en hoop over hebt? Dan mag je je vasthouden aan de realiteit dat de hemel doorgaat met het bezingen van God. De hemel gaat onvermoeibaar door, dag en nacht. Ook als het ons in onze levens een periode niet lukt. Ook als het deze jaarwisseling niet lukt om God te aanbidden. Maar niet alleen de hemel gaat door met God te loven, wij als broers en zussen ook. Het boek Openbaring is niet voor niets geschreven aan zeven hele gemeentes. En ook in het hier en nu zijn wij aan elkaar gegeven als gemeente. Dus als het de een niet lukt, dan mogen we naast elkaar staan daarin. Als het niet lukt om God te aanbidden, dan mag je je vasthouden aan het geloof en de hoop van je broer of zus, van degene die naast je zit. En andersom, als je vol geloof en hoop bent, dan mag je anderen bemoedigen vol te houden en zelf vol passie een aanbiddingslied te zingen. En Openbaring 4 die geeft ons vandaag een uitnodigende en bemoedigende boodschap dat er meer is. Er is een onzichtbare hemelse werkelijkheid. En als je in deze dagen terugkijkt op 2018 of vooruitkijkt op 2019, kijk dan vooral ook omhoog. Want onze levens zijn verbonden met de God die werkelijk de touwtjes in handen heeft. Hij gaat over deze wereld. Hij gaat over jouw leven, hij gaat over mijn leven. En hij is persoonlijk betrokken op onze levens. In ons vallen, in ons opstaan, waar we ook gaan. Hij geeft ons leven waarde en betekenis. En daarom is God ook alle aanbidding waard. De vervulling van ons diepste verlangen. Zing een lied voor hem. Houd vast aan de belofte dat die hemelse werkelijkheid ook onze werkelijkheid zal worden hier op aarde. En dan zal elke tong in hemel en op aarde zijn macht belijden. En elke knie buigt neer voor zijn troon, aanbiddend. Hij wordt hoog verheven. En oneindig is zijn heerschappij. O eeuwige God. Halleluja. Amen.